Misschien heb je het ook wel eens gehad. Je was een poos van huis geweest. Nee, een type om zomaar heimwee te krijgen ben je niet. Ook al is daar verder niks mis mee. Maar toen het lang duurde, begon je toch wel te verlangen naar huis. Want het is, als het goed is, nergens beter dan thuis. De plek waar je je thuis voelt. De plek waar je thuis bent. En wat ben je blij als je dan weer thuis komt. Jezelf bent blij, je huisgenoten zijn blij, want je bent weer thuis. Hemelvaart gaat over thuis. Over naar huis gaan, over thuis komen. En we gaan dat vanmorgen met Gods hulp zien in onze tekst, in Handelingen 1, vers 9. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Thema voor de preek is thuiskomen. Twee punten. Het van huis zijn van hem, de Heer Jezus, en van jou en van u. En punt twee, het thuiskomen van hem, de Heer Jezus, en ook van jou, ook van u. Beginnen bij het van huis zijn. Dat van huis zijn, dat voel je vooral als je twee dingen. Als je ver weg bent, hoe verder je weg bent, hoe meer je dat voelt. En als je lang weg bent, een dag of een week, een paar weken misschien, dat gaat nog wel. Maar het wordt lastiger als het maanden of een jaar of jaren gaat duren. En dan ligt het er natuurlijk ook nog aan waar je bent. Of je bij familie en vrienden bent of... Ja, hoe was dat eigenlijk bij de Heer Jezus? Waar kwam hij vandaan? Uit de hemel. Dat was zijn thuis. Zonder het begin, vanaf de eeuwigheid, was hij daar bij zijn hemelse Vader. En bij God de Heilige Geest. Zo staat in Spreuken 8, vers 30. Ik, Christus, was dagelijks zijn vermakingen van de Vader, te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. Er was in God in de hemel een eeuwigdurende band van liefde, van blijdschap en verbondenheid. En vanaf de schepping van de wereld werd hij daar in de hemel aanbeden en bezongen door miljoenen van engelen. De hemel was zijn thuis. Maar hij, de Heer Jezus, verliet zijn thuis. Hij was rijk, maar hij wilde arm worden om armen rijk te maken. Hij heeft zich vernederd, heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij werd mens. Hij ging ver van huis en kwam terecht in een wereld die hem haatte. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zijn wieg stond in een beestenstal, omdat er voor hem geen plaats was. Hij moest, toen hij volwassen werd, terecht klagen. De vossen, notabene, hebben holen en de vogels in de lucht hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij rustig zijn hoofd kan neerleggen. Met andere woorden, ik heb hier geen thuis. En toen hij begon te preken, toen was hij inmiddels 30 jaar van huis, hebben wij mensen hem verworpen. En uiteindelijk werd hij helemaal verworpen, uitgeworpen, uitgespuugd, toen wij mensen hem hingen aan een kruis. Verhoogd van de aarde. Met andere woorden, hij hoort niet bij ons, weg met hem. Christus Jezus was meer dan 30 jaar ver weg van huis in een vijandige wereld. En jij? En u? Jij kreeg ooit van God een zeldzaam thuis. Van God, bij God op deze aarde. Een volmaakt thuis in het paradijs. Waar je eerste ouders, jongelui, door God waren geplaatst. Niet ver van huis. Nee, sterker nog, thuis. Bij God. Maar Adam en Eva en wij waren niet tevreden met dat thuis en vervielen in opstand tegen God. En dus werden we het huis uitgezet, verdreven uit het paradijs. En sindsdien zijn we van onszelf allemaal ver van huis. Als verloren zoons, als verloren dochters, dolend en dwalend in deze wereld. Ons van onszelf niet bewust van het feit dat er nog steeds een vader is die op ons wacht. Ver van huis ben je door je eigen breuk met God. Je hebt God verlaten. En sindsdien is de poort van het paradijs gesloten. En daarmee ook de poort van het huis van God. De poort van de hemel zelf. Ver van huis. Hoe lang al? Zeg eens eerlijk. 10, 20, 30 jaar. 40, 60, 80 jaar misschien al. Heb je nooit de roep uit de verte gehoord? Kom terug, mijn kind. Of verlang je niet meer? Verlang je nooit meer terug naar huis, naar thuis, bij God? De Heer Jezus deed dat wel. Hoe langer hij in deze wereld woonde, vol van haat tegen hem, hoe meer hij merkbaar ging verlangen naar huis. Denk maar aan Johannes 14, waar de Heer Jezus zei: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, discipelen, zo zou ik het tegen u gezegd hebben. Ik ga heen. Ik ben op weg naar huis om voor u, discipelen, plaats te bereiden. En in Johannes 17 kijkt de Heer Jezus verlangend omhoog als er staat: dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Ik ga naar huis. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken. En weet u hoe wij mensen op dat verlangen reageerden? Luister maar, als de Heer Jezus zegt in Markus 16, ik ben het, de Christus, en u zult de Zoon des Mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods, want ik ga naar huis, en komend op de wolken des hemels. Dan zegt de hoge priester Caiaphas: u hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. Dat was onze reactie op zijn verlangen. En weet je, jongelui, hoe God reageert op ons niet verlangen naar hem? Op ons allemaal weer doorlopen, steeds verder bij hem vandaan, zonder ooit terug te willen naar huis. Dat is trouwens pas echte godslastering. Dat maakt ons pas echt des doods schuldig. Maar luister, dit is Gods antwoord op die godslastering van ons. Deze oproep, dit bevel: keer weder, afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Zou je dan vanmorgen op deze hemelvaartsdag niet antwoorden en zeggen: zie, hier zijn wij, Heer. Wij komen tot u, want u bent de Heer, onze God. Met andere woorden, Heere, mag ik weer terug naar huis? Heeft de Heere je al verlangend gemaakt? Heeft de Heere je al verlangend gemaakt om terug te gaan naar huis? Naar God toe? Zoals de verloren zoon in dat vergelegen land tot zichzelf kwam en zei: ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan en zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar mag ik wel dicht bij u wonen? Mag ik weer thuiskomen? Dat verlangen, als je dat hebt in je hart, is niet van jezelf. De Bijbel zegt en onze belijdenis zegt: wij kunnen en willen van onszelf niet en nooit meer terugkeren. Dat is het werk van de Heere in het hart. Van de Heere, jongelui, die ook jou, die ook jullie hart wil veranderen. Waardoor jij vanmorgen, die tot nu toe nog nooit iets met God hebt gehad, ineens in je hart een diep heimwee en verlangen krijgt om terug te mogen gaan naar God toe. Ver van huis, ons eerste punt. Ons tweede punt, thuiskomen. Van de Heer Jezus en ook van u, van jou. De Heer Jezus gaat terug naar de hemel, naar het huis van zijn vader, naar zijn vader zelf. Maar als je leest hoe dat gaat, dan is het heel opvallend hoe hij dat doet. Hij doet het namelijk met heel veel zorg voor zijn discipelen. Zodat ze straks na zijn hemelvaart niet met tranen achterblijven, maar zoals staat in Lucas 24, met grote blijdschap. Hij zorgt voor ze. Zo is de Heer. Bijvoorbeeld door niet direct na zijn opstanding direct naar de hemel te gaan. Daardoor zouden ze vertwijfeld achtergebleven zijn. Want bij zijn opstanding, daar was niemand bij. Dus als hij toen direct naar de hemel gegaan zou zijn, dan zouden zijn discipelen gedacht hebben: waar is hij toch? Waar is hij gebleven? Maar nu zegt de Heer in vers 3 van Handelingen 1, dat hij zichzelf aan hen, nadat hij geleden had, levend vertoond heeft, laten zien heeft, met vele gewisse, zekere kentekenen en bewijzen, 40 dagen lang, zijnde door hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Twee dingen dus. Hij heeft zich laten zien en hij laat zich zien en hij sprak en spreekt tot hen. Hij geeft ze de belofte, kijk maar in vers 4 en 5, van de Heilige Geest. Discipelen, verwacht de belofte des Vaders die u van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En hij geeft ze sprekend ook een opdracht mee in vers 8. U zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En dan, schrijft Lucas, geeft hij ze ook nog een laatste zegen. Als de grote hoge priester van het Nieuwe Testament heeft hij zijn doorboorde handen over hen op en zegent ze. En als hij dit gezegd had, vers 9, werd hij opgenomen daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Ze zien het voor hun ogen gebeuren. Het gebeurt niet in een flits zo van: oh, wat gebeurde er? En langzaam, langzaam wordt hij opgenomen. Zijn voeten raken los van de grond. Langzaam, heel langzaam gaat de Heer Jezus omhoog. Hij werd opgenomen daar ze het zagen. Passief, de Vader in de hemel neemt hem op. De Vader haalt hem thuis. Want alles wat hij wilde en moest doen op deze aarde is gedaan. En de Vader, zo blijkt, is daar volkomen tevreden mee. En kijk, terwijl hij langzaam opstijgt, neemt hij zijn menselijke lichaam mee in de hemel. Dat ziet eruit. Dat is de koninklijke troonsbestijging van hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij gaat van de aarde, waar hij voor de zonde betaald heeft en de dood en de macht van de hel heeft overwonnen, door de lucht, die het domein lijkt, zoals Paulus zegt in Efeze 2, van de Satan, van de overste, van de macht der lucht. Maar nee, ook daar is hij koning. Ook de Satan is overwonnen. Hij gaat van de aarde door de lucht naar de hemel. Dit is de triomftocht van de grote koning. Gij voert den hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Psalm 68 zegt, heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Heeft de Satan gebonden meegevoerd als een buit aan zijn wagen gebonden. En hij neemt ook die andere buit mee. Al zijn kinderen, gekocht met de prijs van zijn kostbare bloed. Niet alleen voor hemzelf gaat zometeen de hemel open. Maar wonder van genade, ook voor al Gods kinderen die hij meeneemt naar de hemel. Hij nam ze mee in zijn dood, toen hij hun dood stierf. Hij nam ze mee in zijn opstanding, toen ze opgewekt werden met hem. En nu worden, zegt Paulus in de Efezebrief, Gods kinderen met Christus in de hemel gezet. Hij neemt ze mee. Nu hij thuis komt bij God, nu komen ook zij weer thuis bij God. Want kijk maar, als hij dit gezegd had, staat er, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Langzaam gaat hij omhoog, totdat een wolk hem wegneemt van hun ogen. Opgenomen, weggenomen en daarboven ontvangen in de hemel. Die wolk die hem wegneemt is ongetwijfeld geen gewone wolk. Maar een wolk zoals die zo vaak in de Bijbel is. De verhulling van Gods heiligheid, van Gods majesteit, van Gods glorie. In heel het Oude Testament was de wolk een teken van Gods bijzondere aanwezigheid. Denk maar aan de wolkkolom in de woestijn boven het volk Israël. En staat er in Exodus 19 een zware wolk rustte op de berg Sinaï toen God daar verscheen. En soms kwam de Heer ook nederwaarts naar beneden in een wolk. Als de wolk de tent der samenkomst bedekte en de heerlijkheid des Heren de tabernakel vervulde. En ook bij de inwijding van de tempel van Salomo vervult een wolk het huis van de Heren. En denk ook maar aan de tijd van het Nieuwe Testament. Bij de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. Terwijl hij, Petrus staat er nog, sprak, zie een luchtige, een lichtgevende wolk heeft hen overschaduwd. En zie een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En nu, terwijl de Vader hem opneemt, is daar weer die wolk. Teken van de heiligheid, van de glorie, van de gunst van God. Daar is God zelf. Er is God zelf die zijn zoon opneemt in de hemel. En dus is er voor de discipelen geen twijfel. Ze zien het terwijl ze hem nakijken. De Vader haalt hem thuis. 33 jaar lang was zij ver van huis, in de walm van onze zonde. Maar nu is zijn leven op aarde voorbij. Nu is zijn thuis weer bij God. Hoe lang bent u? Hoe lang ben jij ondertussen al van huis? En als jouw leven op aarde straks voorbij is, waar blijkt dan jouw thuis te zijn? Kom je dan ook thuis bij God? Gaat de poort van de hemel, zoals we zo meteen zullen zien, dan ook voor jou, voor u open? Zal dan blijken dat Christus ook voor u, ook voor jou een plaats bereid heeft in de hemel? Medereizigers op weg naar de eeuwigheid. Het is een beetje een ouderwetse uitdrukking, maar zo kunnen we elkaar noemen, toch? Medereizigers op weg naar de eeuwigheid. Waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? Reis je veilig op weg naar je toekomst? Of ben je in dodelijk gevaar? Omdat je tot nu toe ver van huis nooit hebt achtgeslagen op de vriendelijke roep uit de verte. Keer terug, afkerige kinderen. Omdat je nog steeds doorgaat en nog steeds verder weggaat bij God vandaan. Als je dat doet, mensen, en als je daarmee doorgaat, denk dan niet dat je ooit bij God zult komen. Dan eindigt je levensreis straks in de buitenste duisternis. Waar wening zal zijn, zegt dit woord, en knersing van tanden. Geef eens antwoord stil in je hart. Sta je straks voor een gesloten hemeldeur? Of gaan straks de poorten van de hemel voor je open, omdat Christus ook voor jou is binnengegaan? Kijk in gedachten mee naar wat hier gebeurt. Maar vraag je vooral ook af of jij straks, zij het in een andere vorm, in miniatuur om zo te zeggen, ook zo'n thuiskomst zult hebben. Een wolk neemt hem weg van de ogen van zijn discipelen. Die wolk die neemt hem verder mee naar de hemel. Zo staat in Psalm 104, hij maakt van de wolken zijn wagen. En dan, ja, wat daarachter gebeurt, dat zien de discipelen met hun ogen niet meer. Maar de Bijbel laat er geen misverstand over bestaan voor ons geloof. De hemel gaat open. Daar zong Psalm 24 profetisch al van. Toen de dichter zong, wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Wie? Die rein van handen en zuiver van hart is. En dat is Hij als enige. En dus Psalm 24 vers 7 tot en met 9. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is die koning der heren, der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. En ondertussen klinkt er gejuich en trompetgeschal, zo staat in Psalm 47, geklank der bazaan. Onder triomf en gejuich wordt Heer Jezus de hemel binnengehaald. Daar waar ooit de mens was uitgeworpen, weggedaan uit de gemeenschap en nabijheid van God, daar komt Hij binnen. Daar wordt Hij verwelkomd met al de zijnen, met al zijn kinderen. Al door alles wat Hij gedaan heeft en door alles wat Hij volbracht heeft, is er nu weer een plaats, een thuis bij God voor zondaars. Zoals Psalm 68 zingt voor wederhorigen. Door hem. Die door ons mensen van deze aarde is weggehoond. Wat ons betreft was er voor hem geen plaats op de aarde. We hebben hem verworpen. Weg met hem, kruisig hem. Maar de hemel ontvangt hem. Samen met al zijn kinderen. Voor wie hij de straf gedragen heeft. En dan, als hij binnenkomt, wat dan? Dan vult zich de hemel ongetwijfeld met gejuich en blijdschap. Want als er in de hemel al blijdschap is, zoals de Heer Jezus ooit zei over één zondaar die zich bekeert. En als de Heer al vrolijk is, zoals Zefanja zegt in Zefanja 3, over zijn volk met blijdschap en over hen zich verheugt met gejuich. Als de almachtige God al juicht over zijn volk. Wat zal het dan geweest zijn toen de koning van dat volk zelf de hemel binnenkwam? We horen iets in de Bijbel van de aanbidding van de engelen rondom de troon. In Openbaring 5, waar staat, hun getal was 10.000 maal 10.000en. En 1.000 maal 1.000en zeggende met grote stem. Kijk, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte. En de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. En we horen iets van de verwondering. En van de aanbidding van de zielen van de gezaligden. Op dat moment van Adam. Die heel zijn nageslacht wegrukte. Uit de nabijheid van God. Van Abraham, van Mozes, van Simson, van David. En zoveel andere heiligen uit de Bijbel. Die door genade leefden met God, maar toch zondaars bleven. We horen iets van hun aanbidding als zij zingen, zoals staat in Openbaring 5, vers 9. Wat een vreugde in God. U, o Lam Gods, bent geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. En wie zal er zeggen wat er geklonken heeft van de troon zelf? De woorden die misschien ooit klonken uit die lichtgevende wolk op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon. Deze woorden misschien van Psalm 110. Mijn zoon zit op mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben. Tot een voetbank uw voeten. Mijn zoon die nu weer thuis is. In het vaderhuis. Totdat, zegt de engel in vers 11 tegen de discipelen, hij alzo komen zal, zoals u hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hij zal komen, straks om al zijn kinderen letterlijk thuis te halen. Geestelijk heeft hij ze al meegenomen naar de hemel. Wij zijn kinderen van God geliefde mede-christenen, zegt Paulus, in de hemel gezet in Christus Jezus die onze hoop is. Terwijl de werkelijkheid van ons leven nog op de aarde is. En ondertussen, dat is ook de troost van hemelvaart, rust vanuit de hemel, 7 keer 24 uur, zijn oog op ons. In tere liefde en zorg. Het oog van onze medelijdende hoge priester. Die ook voor ons bidt. En hij heeft in de hemel zijn menselijke lichaam bij zich. Als een zeker pand. Als een waarborg. Als een zekere garantie. Dat de hemel niet alleen voor hem is opengedaan. Maar dat hij straks ook ons tot zich in de hemel nemen zal. Dat, kinderen van God, wordt de gelukkigste dag van ons leven. onze sterfdag, de dag van ook onze hemelvaart. De dag waarop we terugkijkend mogen zeggen, het leven was mij Christus, maar sterven is winst. Sterven is mijn gewin, want met Christus te zijn is verreweg het beste. Verlangen wij daarnaar, kinderen van God? Verlangen wij daarnaar? De Heer Jezus verlangt er wel naar. Hij zei het ooit in Johannes 14. Zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Ik breng u tot mij. Ik breng u thuis bij mij. Opdat u ook mocht zijn daar waar ik ben. Daar waar God is. Daar waar Christus is. Daar waar de drie enige God de hemel der hemelen vervult. Daar is ons thuis. En daar komen we straks op Gods tijd thuis. En daar verlangen we naar. Het gaat vanmorgen in de preek over thuiskomen. Het ging eerst over ver van huis zijn. Het van huis zijn van de Heer Jezus. Van jou, van mij. En het gaat nu in ons tweede punt over thuiskomen. Hij, de Heer Jezus, kwam thuis. Werd door zijn Vader thuis gehaald in de hemel. En jij? En u? Is dat in zekere zin anders, maar toch ook uw en jouw toekomst? Opgenomen straks in heerlijkheid, om voor altijd de heerlijkheid en de glorie van deze verhoogde Christus te zien, te bewonderen, te aanbidden. Zal straks, als u, als jij sterft, ook gezegd worden, naar analogie van Psalm 24, heft u op, gij eeuwige deuren, opent u op poorten van de hemel voor dit koningskind. Hier op aarde wel veracht, geminacht, treurend, zoekend, zuchtend, lijdend, kruisdragend. Maar dan, op Gods tijd, als volgeling van Christus door de weg van dit kruis naar de kroon. Of zal op uw laatste dag, of zal jongelui naar je laatste woorden, de hemelpoort voor je gesloten blijven. Omdat je zelf de deur naar God hebt dichtgegooid. Omdat God zelf je uit zijn nabijheid verdreven heeft. Om je eigen zonde en schuld. Laat mijn geliefde gemeente met Gods hulp op deze hemelvaartsdag dat woord van Psalm 24, vers 6 en 9. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren op dat Koning der Ere inga, laat me die woorden aan u voorhouden, niet alleen als troost voor Gods kinderen, voor nu en straks, maar ook als een dringende oproep van het evangelie nu, voor u en jou, die nog vijand van Christus bent. Terwijl ik bid of dit woord, door de kracht van de Heilige Geest, een scheppend, een herscheppend woord zal worden in uw en jouw hart. Om te doen wat je zelf niet wilt en wat je zelf niet kunt. Maar luister, zo zegt de Heere tot de deuren van uw en jouw hart, onbekeerde vrienden. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der Heere inga. U hebt met God gebroken. En u hebt de deur van uw hart hermetisch voor hem gesloten. En dat doet u terwijl u eindeloos ver van hem in deze wereld ronddwaalt, dat doet u nu al jarenlang. U hebt de deur van uw hart voor hem gesloten. En daarom is de deur van de hemel tot op de dag van vandaag ook voor u gesloten. Maar Christus eist in het evangelie de toegang tot uw hart. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Zie, ik sta aan uw deur en ik klop. Alles en iedereen sluit je binnen. Waarom Christus niet? En als de deur van de hemel voor hem is opengedaan, waar haal je de moed vandaan om de deur van je hart gesloten te houden? Deze koning, deze verhoogde Christus, zou u onbekeerde vrienden met recht, zoals staat in Psalm 2, kunnen verpletteren. Maar terwijl hij in de hemel zit, aan de rechterhand van zijn vader, daalt hij in dit evangeliewoord diep tot u af, midden in je verzet, midden in je weigering, midden in je vijandschap, om u zijn vrede te bieden. Biddend oog of u bekende op deze uw dag, wat tot uw vrede dient. En luister, hij is oprecht. Het is niet zo dat Christus de toegang eist tot uw hart, maar zelf eigenlijk niet wil binnenkomen. Nee, u bent het, die hem niet binnen wilt laten. Maar wie u ook bent en wat u ook gedaan is, hebt, Christus staat aan de deur van uw hart en klopt. Doe mij open. Maar een inbreker zal hij niet worden. Hij wil tot u opendoet. In diezelfde Psalm 110 waar staat, we hebben het gezongen, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbak van uw voeten. Daar staat ook, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Met andere woorden, mijn soldaten, mijn onderdanen zijn geen slaven. Dus, dit is het bevel van het evangelie. Open de deuren van uw hart, opdat de koning der Heere inga. Open uw ogen, om eerlijk de slechtheid van uw zonde onder ogen te zien. Open je ogen om eerlijk het gevaar van je leven te zien. Om eerlijk je geestelijke armoede en gebrek te zien. Open je ogen voor je verlorenheid en schuld. En open je ogen voor de zaligmaker. Kijk naar de verhoogde koperen slang. Dan zult u zien en leven. Wend u naar God toe, lieve mensen, en wordt behouden. U en ik, wij zeiden, weg met hem. Maar hij zegt vanmorgen tegen u, kom. O alle gij dorstigen, kom tot de water. En u die geen geld hebt, kom, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk. Kom dan, zegt de Heere. Laat ons samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Want mijn bloed reinigt van alle zonden. En geliefde gemeente, het is Gods wil dat dit evangeliewoord aan u verkondigd wordt met bevel van bekering en geloof. En dus, open de deur van uw hart. Leven de wapens van uw verzet in. Zet de oude bewoners van uw huis, van uw hart eruit. Uw trots, uw zelfvertrouwen, uw afgoden. En laat de koning op deze dag in onze gedachten niet alleen zijn troon bestijgen in de hemel, maar ook in uw hart. Verwelkom hem als zijnde een arme zondaar, zoals hij zich aanbiedt aan u, als zaligmaker van zondaars. En stem in met Gods voorwaarden om u zalig te laten maken. Hij is de witte vlag van de overgave. En laat hem zijn troon oprichten in uw hart. Door uw doop staat zijn naam al op de gevel van uw hart geschreven. Lieve mensen, laat hem binnen. Ja, ik weet het, er is veel wat belemmert, wat blokkeert, wat tegenhoudt. U kent deze goede koning niet. En daarom denkt u, waarom zou ik open doen voor een onbekende? En verder staat uw huis, uw hart zo vol met rommel, dat u niet eens bij de deur kunt komen om die open te doen. En u durft degene die liefdevol op de deur van uw hart klopt ook niet te vertrouwen. Ik kijk door het spion in de deur en denk, nee, laat hem dicht. En de duivel verhindert u, die wil u vasthouden. Of, dat kan ook, u slaapt, u droomt, dat de deur van uw hart al open staat, terwijl die nog steeds dicht zit. Lieve mensen, bedenk wat tot uw vrede dient. De dag komt, de dag dat u deze die u naar de hemel hebt zien heen gaan, zal zien als hij wederkomt. De dag dat de roep van dit evangelie zo hartelijk, zo liefdevol, zo dringend, de dag dat u roep zal verstommen. Dan gaat de Heer u niet meer en nooit meer roepen. Ja, dan begint u te roepen aan de hemelpoort, doe ons open. Maar dan, onbekeerde vrienden, zal die deur nooit meer open gaan. Denk niet, ik moet eerlijk en ik wil eerlijk tegen u zijn, denk niet dat de hemel straks open zal gaan. En dat u de hemel straks binnen mag gaan, als je Christus hier in je hart geweigerd hebt. Uw hart is gesloten, hermetisch gesloten, dichtgehouden door uzelf. Maar Christus in de hemel opent in dit evangelie zijn hart voor u. En vraagt nu, eist nu de toegang tot uw hart. Voor nu, voor vandaag, niet voor later. Dit geldt nu vandaag. Voor morgen heeft het evangelie geen boodschap. De evangelieboodschap is voor vandaag. Nu hij klopt aan de deur van uw hart. Doe mij open. Doe open voor de koning der ere. Straks kan het te laat zijn. Straks, later op de dag, kan dit allemaal voorbij zijn. En lieve mensen, roep daarom vanaf nu. Met alles wat in je is. Met een hart dat tot de grond toe gebogen is. O Heer, die alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Neem dit mijn hart. En breek met uw liefde en macht mijn verzet. Maar mensen, laat je gelegenheid niet voorbij gaan. Want als je tot nu toe de toegang tot je hart geweigerd hebt. En je hart gesloten hebt gehouden, zal vroeg of laat de hemel voor u en jou gesloten blijven. Dan komt er voor jezelf nooit een hemelvaartsdag. Terwijl het hart en de handen van Christus vol zijn van genade en gaven. Voor mensen zoals u en ik zijn. Opstandelingen. Wederhorigen, weigeraars, gaven en genade om voor altijd met hem te mogen wonen. Lieve mensen, onthoud de boodschap van deze dag. Er is een thuis bij God voor weglopers. Heft uw hoofden dan op, poorten van uw hart. Ja, heft op eeuwige deuren van uw onsterfelijke ziel. Opdat de koning der Here inga en zijn troon beklimmen in uw hart. Want zo zegt de ten hemel gevaren Christus, zie, ik sta aan uw deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal opendoen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden. En hij of zij met mij. Amen.